Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat we ook deze laatste avond van dit seizoen in ieder geval weer hier bij elkaar kunnen zijn en met elkaar ook weer de Bijbel mogen openen. U had het al een beetje begrepen natuurlijk dat het vanavond de laatste avond is en dat het daarom ook het laatste teken is uit het Johannesevangelie waar we bij stilstaan. En dat is het teken van het sleepnet met de vissen. Ik weet niet precies hoeveel vissen erin zaten, maar dat weet u wel natuurlijk. Johannes 21, daar vindt u het. En het is goed om dat ook weer met elkaar eerst maar eens te lezen. Het achtste teken, ook de achtste avond dus, hè, vanavond. Dus dat betekent ook dat we wat de tekenen betreft een soort van afronding hebben. Nou, ik wil eerst maar eens dat gedeelte voorlezen. Dat staat in vers 1 tot en met 14. Dus Johannes 21, vers 1 tot en met 14. Er staat hierna: openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias en hij openbaarde zich aldus. Daar waren bijeen Simon Petrus, Thomas, genaamd Didymus, Nathanael van Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: ik ga vissen. Ze zeiden tot hem: wij gaan met u mee. Zij vertrokken en gingen met scheep, en in die nacht vingen ze niets. Toen het reeds morgen werd, stond Jezus aan de oever. De discipelen wisten echter niet dat het Jezus was. Jezus zei tot hen: kinderen, hebt gij ook enige toespijs? Zij antwoordden hem: nee. Hij nu zeide tot hen: werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Die discipel dan, dien Jezus lief had, zeide tot Petrus: het is de Heere. Simon Petrus dan, toen hij hoorde dat het de Heere was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in zee. Maar de andere discipelen kwamen met het schip, want ze waren niet ver van het land, slechts ongeveer 200 el. En zij sleepten het net met de vissen. Toen zij dan aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop en brood. Jezus zeide tot hen: brengt van de vissen die gij thans gevangen hebt. Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net aan land vol grote vissen, 153. En hoewel er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen: komt en houdt de maaltijd. Niemand van de discipelen durfde hem de vraag stellen: wie zijt gij? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus kwam en hij nam het brood en gaf het hun en evenzo de vis. Dit was reeds de derde maal dat Jezus na zijn opwekking uit de doden zich aan zijn discipelen geopenbaard heeft. Nou, tot zover. Op zich wel een bekend gedeelte, maar ja, dat geldt eigenlijk voor alles wat er in het Johannes-evangelie staat. U hebt vers 11 ook wel goed begrepen, hè, hoop ik. Tenminste, dat is wel goed overgekomen, want ik zat er nog een beetje aan te twijfelen toen ik het aan het voorbereiden was, zo met al die vriezen. En want er staat natuurlijk van, ja, de Heer Jezus die zei van hij moet de vissen aan land brengen. En er staat: Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net aan land. He, dus ja, dan zouden jullie kunnen opvatten van hij sleepte het niet aan het land. Oh ja. Maar hij deed het dus wel, hè? En als er dan later staat van het scheurde het net niet, dan wil dat niet zeggen dat het net niet scheurde, maar dat wil zeggen dat het net niet scheurde. He? Dus dat het net, dat is ook echt het net. Ja, nee, oké. Okay. Nee, nee. Dat ga ik nog een keer zeggen. Ja, broeders en zusters, een teken dat plaatsvindt achtste teken dat plaatsvindt en een teken dat plaatsvindt na de opstanding. En in feite is dit ook het enige teken dat plaatsvindt na de opstanding. Je hebt hier te maken met dat achtste teken. Zeven tekenen heeft de Heere gedaan voor de opstanding. Het voorlaatste teken, zeg maar dat zevende. Die zeven, dat is op zich, ja, dat wijst ook weer op een volheid. Dat getal zeven, dat kom je onnoemelijk vaak tegen in de Bijbel. Niet zozeer het getal zeven trouwens. Maar dat er opsommingen zijn die uit zeven punten bestaan en al dat soort zaken. Daar sta je steeds weer versteld van. Ik weet niet of het u opgevallen was, maar ook hier speelt dat getal zeven een rol. Hoewel je het misschien helemaal niet zo ziet. Maar het zijn zeven discipelen die hier aanwezig zijn. Niet elf of twaalf, maar het zijn er zeven. Dat kun je vers 2 lezen. Simon Petrus, Thomas, Nathanael. De zonen van Zebedeus, dat waren de twee, en nog twee van zijn discipelen. Dan kom je in totaal op zeven discipelen. Maar goed, zeven tekenen waren er voordat de Heer Jezus stierf en voordat hij opstond. Dat zevende teken, ja, dat was ergens al een heenwijzing naar zijn grote kracht, de grote kracht die zou blijken in de opstanding van de Heer Jezus Christus, want dat had met Lazarus te maken. En het is onbegrijpelijk natuurlijk wat daar gebeurt. Wij kunnen dat eigenlijk niet eens begrijpen. Maar toch, Lazarus gestorven. 4 dagen reeds al in het graf. En dan zegt de Heer, kom uit. En dan komt Lazarus eruit. En dan wordt daar inderdaad die grote opstandingskracht van de Heer wordt daar getoond. Een kracht die later nog in een veel diepere en intensere vorm natuurlijk zichtbaar zou worden in het leven van de Heer Jezus Christus zelf. Want daar werd de Heer Jezus Christus opgewekt, ja, in onvergankelijkheid. En die kracht die hem opdeed staan, die heeft er later nog weer voor gezorgd zelfs, dat hij de hemel in gevaren is. Nou, dat zijn allemaal dingen, ja, als wij daarbij hadden gestaan, dan hadden we ons ook afgevraagd van hoe is dit toch eigenlijk mogelijk? En dan moet je je voorstellen dat die discipelen daar dus bij stonden, de apostelen. En die maakten dat ook allemaal mee. Eerst zien ze daar Lazarus dat graf uitkomen. Maar even later zien ze de Heer Jezus Christus weer levend. En dat is ook wat hier aan de hand is. En nog weer wat later, een dag of 40 na zijn opstanding, dan zien ze hem notabene voor hun ogen de hemel ingaan. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal onbegrijpelijke, tegennatuurlijke krachten. Dat is de kracht, zegt Paulus ook in Efeze 1, die God gewrocht heeft in zijn Zoon. En het is diezelfde kracht notabene die ook werkzaam is in de gelovigen van nu. Want wij mogen weten hoe overweldigend groot de kracht is aan ons die geloven, zegt Paulus daar. En naar de macht waarmee hij ook Christus heeft opgewekt uit de doden en hem heeft gezet aan de rechterhand, aan zijn rechterhand. Daarboven in de hemel. Nou, dat zijn dingen, dat zijn openbaringen van de onbegrijpelijke grote kracht die de Heer Jezus getoond heeft en die ook God getoond heeft in zijn Zoon. Nou, dat je hier nou met het achtste teken te maken hebt, dat wil dan ook tegelijkertijd zeggen dat dit het eerste teken is na de opstanding. Het is ook net alsof het gewoon ook voldoende is. Eén zo'n teken er nog bij. Dan zijn er in totaal 8. We hebben dat al eerste, tenminste ik neem aan dat u dat de eerste avond wel gelezen hebt. In die verse hieraan voorafgaand, in hoofdstuk 20, vers 30. Daar staat, Jezus heeft nog wel vele andere tekenen gedaan voor de ogen zijner discipelen, die niet beschreven zijn, maar deze zijn geschreven. Opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Nou, dus nog één teken erbij. Zo lijkt het wel. Maar dat is ook om het allemaal weer compleet te maken. En dat ene teken, dat is dus het achtste teken. Nou, dat achtste teken, dat is tegelijkertijd ja, het nieuwe begin. Ik hoef u niet te vertellen dat de achtste dag, dat is ook weer de eerste dag van de week. Dus met de achtste dag begint eigenlijk de week weer opnieuw. De week, de Sabbat, dat is iets wat door God is ingesteld. Een week bestaat uit 7 dagen, zoals ook in de schepping zoveel dingen zijn die uit 7 bestaan. Uit 7 dagen, 7 kleuren, 7 grondtonen van de muziek. En er is van alles op te sommen Zeven dagen, dat heeft God zelf zo ingesteld. Zes dagen zul je werken en op de zevende dag zul je rusten. En na die zevende dag ja, komt de achtste dag en dan begint het in feite weer opnieuw. Het loofhuttenfeest, het laatste feest dat door de Heer ingesteld was, bestond ook uit acht dagen. Acht dagen, waarmee ook weer gewezen wordt op de nieuwe, dat nieuwe begin. Als je de evangelie doorleest, ontdek je dat de Heer Jezus zevenmaal op een berg is geweest. He, dat zijn dan van die dingen, ja, dat moet je gewoon eens een keertje gaan uitzoeken. Daar moet je echt voor gaan zitten natuurlijk. He, maar zeven keer op een berg geweest en na zijn opstanding ook nog één keer. Dus in totaal is de Heer acht keer op een berg geweest. Zeven keer voor zijn dood en opstanding en één keer daarna, en dat weet u wel, dat is die keer dat hij op de Olijfberg stond en van de Olijfberg ook meteen de hemel inging. Van waar hij in feite ook weer zou wederkomen. Dat getal 8, ja, dat duidt inderdaad op het nieuwe begin. Noach ging met 8 zielen de ark in. En David was de 8e zoon uit zijn familie. 7 zonen gingen voorbij aan het oog van Samuel en toen waren al de zonen op. En de Heer had gezegd van ja, dit is nog steeds niet de koning die ik verkoren heb. En nou, dan vraagt Samuel aan de vader van David, aan Isaï, van heb je nog meer zonen? Alsof het al niet genoeg was, 7 zonen. Nou, en dan is er nog eentje, ja, er is David, die hebben we ook nog. Maar die zit in het veld, die hadden we maar niet eens meegeteld. Maar die komt dan, en dat is hem. Dat is hem. Die wordt aangewezen door God zelf. En daarmee begint God als het ware een nieuwe fase in de geschiedenis van Israël. En dat is de fase van het koningschap. Ook als het gaat om de Heer Jezus zelf, of eigenlijk de aankondiger van de Heer Jezus, Johannes de Doper, dan blijkt dat ook Johannes de Doper iets met dat getal 8 te maken heeft. Of eigenlijk zijn vader. Zijn vader heeft iets met het getal 8 te maken. Zijn vader, die kwam namelijk uit het geslacht van Abia. Dat kun je in de evangelie kun je dat lezen. Dat hij uit Abia kwam. Maar als u nou eens met mij meegaat naar 1 Kronieken 24. Dus niet nieuw, maar het Oude Testament. En dan lees ik u ondertussen eventjes Lucas 1 vers 5 op. Dan kunt u even rustig zoeken. Maar daar staat in Lucas 1 vers 5. Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea, een priester genaamd Zacharias, behorende tot de afdeling van Abia. Nou, en die Zacharias, dat was de vader van Johannes de Doper, die even later geboren zou worden. 1 Kronieken 24, dat is een mooi hoofdstuk trouwens, broeders en zusters, kun je ook goed onthouden. 1 Kronieken 24. Want in 1 Kronieken 24 gaat het om 24 priestergeslachten. En die priestergeslachten, die moesten elk om de beurt zorgen voor iemand die dienst deed in de tempel. Dus het ene moment waren de priesters van het eerste geslacht aan de beurt. Nou, en dan het volgende en dan het volgende. Dat was nauwkeurig door de Heer aangewezen, door middel van een soort loterij. Een beetje netter zeggen, loting. Dus zij werden allemaal door het lot aangewezen. Nou, 1 Kronieken 24 vers 7 bijvoorbeeld. Daar staat, het eerste lot nu viel op Jojarib. Nou, tweede op Jedaja. En zo gaat het dan allemaal maar verder. Maar dan kom je aan het einde van vers 9. En daar staat dan, het achtste viel op Abia. Nou, en dat is nou diezelfde Abia waarvan sprake is in Lucas 1 vers 5. En uit dat achtste geslacht kwam dus Zacharias voort en kwam dus ook Johannes de Doper voort. Wat dus ook betekent dat Johannes de Doper, ja dat wisten we natuurlijk wel, maar misschien dat we daar niet altijd zo bij stilstaan, maar dat Johannes de Doper dus een leviet is geweest. Uit de stam Levi. En hij heeft de Heer aangekondigd. Nou, dat wordt dan in totaal, dat kunt u aan het eind van vers 18 zien, daar wordt dan gezegd, het 24e lot, betekent dat, viel op Maasja. En dan staat erachter, vers 19, dit zijn hun dienstgroepen voor hun ambtswerk, opdat zij het huis des Heren zouden binnengaan, volgens de verordeningen hun gegeven door hun vader Aaron, naar hetgeen de Heere, de God van Israël, hem geboden had. Nou, dat is een mooi hoofdstuk. Daar wordt over die levieten gesproken. 24 geslachten. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar dan zou het mooi zijn als u ondertussen dan ook even dacht aan wat Johannes ziet. De andere Johannes, Johannes op Patmos. Wat hij ziet als de hemel, als er een deur in de hemel geopend is. En dan ziet hij daar de troon. En dan ziet hij daar, hoort hij daar die stem van klim hierheen op. En dan mag Johannes ook daadwerkelijk opklimmen en in de hemel kijken. En wie zitten daar dan rond die troon? Er zitten 24 oudsten. En hoe vaak, broeders en zusters, is dat niet uitgelegd als zijnde, nou, dat moet de gemeente van Christus zijn. 24 oudsten. Waar je het vandaan haalt, zou ik werkelijk niet weten. Hoe het mogelijk is dat 24 oudsten een beeld vormen van de gemeente of het lichaam van Christus. Maar goed, dat komt voort vanuit de gedachte van ja, dat klim hierheen op. Dat zal dan wel betekenen dat die gemeente in één keer de heerlijkheid ingaat. En dan vervolgens heb je daar dan het beeld in de hemel. Maar als je vanuit de Bijbel gaat zoeken naar oudsten. Want we hebben het hier over familiehoofden. En dat zijn dus oudsten per familie. Van de families. En je haalt ook nog dat getal 24 erbij. Ja, dan kom je in 1 Kronieke 24 terecht. En ja, wat die 24 oudsten betreft. Dat is niets anders dan hemelse dienaren. Die dienst doen in het hemelse heiligdom. Zoals hier 24 oudsten dienst deden in het aardse heiligdom. Het een is altijd een beeld van het ander. Maar goed, hier heb je ze dan. 24 van die oudsten. Maar waar het ons dan eventjes om ging in dat tiende vers. Is dat het achtste lot op Abia viel. En Zacharia kwam uit het geslacht van Abia. Was aan de beurt om dienst te doen. Nou ja, en dan wordt hem daar in het heiligdom ook. En de geboorte van Johannes wordt dan hem aangekondigd. Nou ja, goed. Het achtste teken. Dat laat in ieder geval iets zien over het nieuwe begin. Nou begint het bij mij in Johannes 21. En daar eindigt dat hoofdstuk of dat gedeelte ook mee wat we gelezen hebben. Dat begint met openbaren. En ik weet eigenlijk niet hoe het in de Statenvertaling staat. Dat heb ik niet. Staat ook openbaarde. Ja. Dus hierna openbaarde Jezus zich opnieuw. En aan het eind van dat eerste vers staat, en hij openbaarde zich al dus. En in vers 24 aan het eind staat, nou dat hele vers 14, laat ik dat hele vers maar lezen. Er staat, dit was reeds de derde maal dat Jezus na zijn opwekking uit de doden zich aan zijn discipelen geopenbaard heeft. Nou dat openbaren wat hier staat, dat is niet het openbaren zoals dat later bijvoorbeeld gebruikt wordt in het boek Openbaring. Het is niet dat zware woord voor ontsluiering. Dus de zichtbare making in grote macht en heerlijkheid, de openbaring van de hemel van onze Heer Jezus Christus. Dat is niet het woord. Dus eigenlijk is het een beetje jammer dat ze dat hier zo vertaald hebben. Het woord wat er eigenlijk zou moeten staan, dat is het woordje verschijnen. Dus hierna verscheen Jezus opnieuw en hij verscheen al dus. En hij, dat was reeds de derde maal dat hij zich na zijn opwekking, aan zijn discipelen verschenen is. En dus het werkwoord verschijnen wordt hier gebruikt. En niet zozeer, zeg maar dat hele zware woord voor zichtbaar maken, namelijk het woordje openbaren. En dus de Heere verscheen. De openbaring in de Bijbel namelijk, die wordt gevolgd door de aanwezigheid van de Heer. En hier verschijnt de Heer, en je ziet ook, het was al de derde keer dat hij verscheen. Dus dat verschijnen, dat is weliswaar zichtbaar worden, maar ook weer met het gemak dat hij daarna weer verborgen kan worden. En vandaar dat er gesproken wordt van het is al de derde keer. Maar als je het hebt in de Bijbel over dat begrip openbaren, of openbaring, dan heb je het echt over de komst van de Heer Jezus Christus, waarna hij ook aanwezig zal blijven, te midden van het volk waarvan hij komt. Nou, Dat ook, hè? Dat moet ik er dan ook even bij zeggen. Nou, dan zit u natuurlijk allemaal te popelen van, ja, dat getal 153. Wat hè? Ik bedoel, ja, zeg dat dan maar gewoon. Ik heb eens gekeken. Ja, tussen twee haakjes, broeders en zussen, moet natuurlijk wel zeggen, hè, dat datgene wat hier gebeurt, hè, dat eigenlijke teken, dat vindt plaats in vers 3 tot en met vers 7. Tot en met vers 7a. En dat teken dat eindigt met de constatering van Petrus. En eigenlijk een soort belijdenis dat hij zegt van het is de Heere. En dat is natuurlijk ook de bedoeling van de tekenen. Dus dat teken wat daar zo letterlijk gebeurde. Zij waren aan het vissen. En op een gegeven moment moesten ze het van de Heer over een andere boeg gooien. En toen vingen ze. Ze waren de hele nacht al bezig. En toen vingen ze opeens. Nou ja, en dan blijkt dat er dan 153 vissen in zaten. Ja, daar kun je ontzettend veel van zeggen. En ik ga er ook wat van zeggen natuurlijk. Maar ik heb ook gewoon eens gekeken van, ja, naar allerlei verklaringen die erover zijn. Wat betekent dat nou, dat er 153, want het staat er natuurlijk niet voor niks. Ik zal ook niet zeggen dat datgene wat ik nou ga zeggen vanavond, dat nou het ultieme of de ultieme oplossing is of zo. Ik noem er ook een paar andere en als u zegt van nou, die vind ik eigenlijk veel mooier. Ja, dan mag dat ook best. En misschien dat je wel zegt van ach, er zit gewoon een mix, hè, in al die verschillende verklaringen. Er zit overal misschien wel een kern van waarheid in. Dat kan natuurlijk ook best. Het gaat vanavond een beetje over de getalletjes. Hè? Dat is het. Nou, een van de verklaringen is bijvoorbeeld dat er in de zee van Tiberias destijds 153 verschillende vissoorten waren. Hè? En dat zou dan ook betekenen, vervolgens, dat van elke vissoort er eentje gevangen was, zodat daarin ook tot uitdrukking komt dat er een volheid gevangen was. Dus dat er iets, ja, compleets gevangen was. Nou, dat laatste vind ik op zich wel mooi. Alleen ik vraag me eerlijk gezegd wel af hoe iemand kan weten dat er 2000 jaar geleden 153 verschillende vissen in dat water zwommen. Dat is natuurlijk een beetje. Maar goed, misschien was de man er wel bij geweest, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Waar ook sprake van, en dat is wel, vind ik zelf wel een mooie, maar ik moet u er eerlijk bij zeggen, ik heb het niet nageteld. Maar er is een lijst van 153 verschillende momenten waarop de Heer Jezus tijdens zijn bediening op aarde iemand genezen of gezegend heeft. En daar kun je dus uit de evangelie kun je een lijst opmaken met 153 keer dat gebeurd is. Nou, op zich ook mooi. Ik heb hier ook nog eentje staan. Dat is dat de getalswaarde. U weet wel dat letters, de Hebreeuwse letters, maar ook de Griekse letters, een getalswaarde hebben. Dat de getalswaarde van het woord vissen, dat is 1224. Ja? En dan zegt u meteen, oh ja, natuurlijk. Hè? Nou, 1224, dat is 8 keer 153. Zie je, komt er altijd wel een keer uit, hè? Dat is 8 keer 153. Dus dan heb je gelijk dat getal 8 en je hebt dat getal 153. En dat zit ook in de woorden het net. Dat die woorden bij elkaar, of die letters bij elkaar opgeteld zijn, is ook 1254. Dus dat is ook 8 keer 153. Nou, op zich wel mooi. Hè? Nou, er is ook nog iemand die heeft uitgerekend dat 12 keer 12 plus 3 keer 3 153 is. Ja. 12 keer 12 als het getal van Israël. En 3 keer 3, 3 als het getal van God. En de goddelijke volmaaktheid, daar staat het getal 3 voor. Dus ja, Israël, dat in zijn volheid, 12 keer 12, dat in zijn volheid God in zijn volheid ontmoet. Ook mooi. Als je het Hebreeuwse woord, of de Hebreeuwse woorden zonen Gods neemt, dan is de getalswaarde daar ook 153 van. Nou, ik zou zeggen, enzovoort, enzovoort. Dat is, maar ja, op zich al die dingen, het is natuurlijk wel leuk. Ik bedoel, ja, je kunt er, op zich kun je er best wel wat mee hier en daar. Hè? Dat je denkt van, nou, kijk, het is allemaal niet heiligmakend of zo. Maar goed, dat is wat ik er zelf van ga zeggen, ook niet hoor. Maar mij viel op, broeders en zussen, dat als je dit bestudeert en je leest dat getal 153, dan lees je dat daar weer heel erg op zijn Nederlands. Hè? 153, 153. Maar als je dat in de grondtekst leest, dan staat er, hij sleepte het net aan land, in vers 11, vol grote vissen, 153. En dan staat het er dus niet in de vorm van een getal of iets dergelijks, maar het staat er dus in de vorm van woorden, 153. Ja, bij elkaar opgeteld, dat is duidelijk, 153. Dat getal 100, dat is een getal dat je in de Bijbel toch wel een aantal keren tegenkomt. En want het is natuurlijk mooi om niet alleen maar te kijken naar dat getal 153 in zijn geheel, maar om nou gewoon eens te kijken van ja, wat staat er nou oorspronkelijk? En dan blijkt dus oorspronkelijk dat er die drie getallen staan. En dan is het wel interessant om gewoon die drie getallen eens bij langs te gaan. Dat 100, nou dat komt in de Bijbel voor en blijkt te maken te hebben enerzijds met de zegening van het nageslacht van Abraham. En anderzijds heeft dat te maken met de vrucht zoals die tot stand gebracht wordt binnen het kader van het Koninkrijk Gods. Of het Koninkrijk der Hemelen. Wat Abraham betreft, Abraham kreeg, zegt Romeinen 4, kreeg op ongeveer 100-jarige leeftijd. Hij was ongeveer 100 jaar, staat er. Dus hij mag 99 geweest zijn, maar het gaat dus om het getal 100 daar. Hij was ongeveer 100 jaar. Toen kreeg hij zijn zoon Isaac. En Isaac werd gezegend door God. En hetgeen wat hij zaaide, dat bracht honderdvoudig op. Staat er in Genesis 26 vers 12. Nou, Isaac is het nageslacht van Abraham. En als zodanig is Isaac ook een beeld van het nageslacht van Abraham in het groot, zeg maar eventjes, het volk van Israël. Maar Isaac is ook weer een beeld van het nageslacht van Abraham in de zin van de Heer Jezus Christus. Want ook hij is het nageslacht. En zij dragen vrucht. Vrucht in het kader van het koninkrijk. Hoe zit dat dan met dat koninkrijk? Nou, moet u maar eens kijken. Ga maar eens met me mee terug naar Matteüs 13. Matteüs 13. Daar vind je in het begin van dat hoofdstuk vind je de gelijkenis van de zaaier. En Matteüs 13 is het hoofdstuk van de gelijkenissen. Ja, dat wil zeggen, er staan wel meer gelijkenissen hoor in Matteüs. Heel veel meer trouwens. Maar goed, Matteüs 13 bevat, u raadt het al, 8 gelijkenissen. Die onderling ook weer met elkaar op dezelfde manier verbonden zijn als de 8 tekenen. In het Johannesevangelie, het eerste met het laatste, tweede met het zevende en zo, weet je wel. Dat geldt ook voor deze gelijkenissen. En de Heer Jezus spreekt die zaken uit. En er staat in het eerste vers al van, op die dag ging Jezus het huis uit. En hij zat bij de zee. En dat zijn ja, op zich ook hele ja, typologische woorden, bewoordingen. Hij ging het huis uit. Ja, je zou haast zeggen, hij ging het huis Israëls uit en hij zat bij de zee. Dus de Heere ging bij de zee zitten. De zee is in de Bijbel vaak een beeld van de volkeren. Meer nog van de volkeren waaronder Israël juist verstrooid wordt. Maar goed, hij ging dat huis uit. Matteüs 13, dat hoofdstuk van die gelijkenissen, dat volgt op Matteüs 12. En in Matteüs 12, daar ja, vindt in eerste instantie op een openlijke manier de verwerping plaats van de Heer Jezus door het volk Israël. En daarom is Matteüs 13 die gelijkenissen zo belangrijk. Hè? Want die discipelen vragen even later, waarom spreekt u in gelijkenissen? Ja, zegt de Heer, omdat het jullie gegeven is. De geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar hun is dat niet gegeven. Waarom is het hun niet gegeven? Omdat zij hem verworpen hebben. En dat verwerpen dat begon in Matteüs 12. Want daar maken zij de Heilige Geest van God maken ze uit voor Beelzebul. En dat is zo ongeveer het ergste wat je doen kan. En dat zegt de Heer Jezus ook op verschillende plaatsen. Kijk, de lastering, zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de geest niet. En wat is dat dan, de lastering van de geest? Nou, dat kun je uit Matteüs 12, vers 22 tot 37 zonneklaar halen. Dat is heel eenvoudig, dat het werk van de geest Gods wordt afgedaan als een werk van de duivel. Dat is lastering. En dat, daarvan zegt de Heer, dat wordt niet vergeven. Dat wordt niet vergeven. Je kunt nog tegen de Zoon des Mensen spreken, maar als je spreekt tegen de Heilige Geest, dan wordt het niet vergeven. Niet in de huidige en niet in de toekomende eeuw. Vers 32, daar vind, vers 31 en 32, daar vind je dat de Heer daar zo over spreekt. En dan zegt de Heer, en hij spreekt hier tot de Farizeeën, want moet u maar kijken, in vers 24... van Matteüs 12 staat, de Farizeeën hoorden het en zeiden, deze drijft de boze geesten slechts uit door Beelzebul, de overste der geesten. Dus eigenlijk zeiden ze, de Heilige Geest Gods is Beelzebul. Nou, dat is de lastering, de ergste lastering. De Heer die noemt hen vervolgens, in vers 34, adderengebroed. Oftewel, kinderen van de slang. Anders gezegd, duivelskinderen. Adderengebroed. Nou, hoe is het mogelijk? Hoe kunt gij, staat er in vers 34, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Als je inderdaad de duivel tot vader hebt, denk ook even aan Johannes 8. Gij hebt de duivel tot vader en doet wat de vader, wat je vader wil. Je liegt namelijk, zegt de Heer daar tegen de Joden. En dan gaat het ook weer om die oversten van het volk. Nou, zo is dat ook hier. Zij dachten wel van allerlei dingen goed te kunnen zeggen, maar ze zijn slecht. Ze zijn in de grond slecht. En hier begint dus de verwerping van de Heer. In vers 38 van hoofdstuk 12. Daar staat dan, toen antwoordden hem enige der schriftgeleerden en fariseeën en zeiden, meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. Onbegrijpelijk. Als je ziet wat de Heer op dat moment al gedaan heeft aan tekenen, beginnen zij, ja, als het ware te zeuren, van wij zouden wel een teken van u willen zien. En de Heer zegt van, nou, je krijgt geen enkel teken te zien, behalve het teken van Jona. Dat is alles wat je nog te zien krijgt, en voor de rest niks. Dat teken van Jona. En wat is dat teken? Nou, dat is het teken van zoals Jona 3 dagen, 3 nachten in de vis zat, of in de buik van het zeemonster zat. Zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde zijn. Nou, dan komt dus Matteüs 13 en dan gaat de Heer spreken over het Koninkrijk der Hemelen, maar hij doet dat in gelijkenissen. En dat doet hij met het doel dat opdat degenen die geloven het snappen en degenen die het niet geloven het niet snappen. Want, en dat zijn woorden uit dat hoofdstuk, wie heeft, die wordt gegeven, maar wie niet heeft, die ontvangt niks. En wat hij dan nog heeft, dat wordt hem nog ontnomen ook. Dus als je geloof hebt, dan heb je de mogelijkheid om het te ontvangen. Datgene wat de Heer hier ook allemaal zegt. Nou, de Heer vertelt daarover een zaaier. Een zaaier staat er in vers 3. Een zaaier ging uit om te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had en terstond schoot het op omdat het geen diepe aarde had. Maar toen de zon opkwam verschroeide het en omdat het geen wortel had verdorde het. Een ander deel viel op de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het. En een ander deel, dat is het vierde deel trouwens, viel in goede aarde en het gaf vrucht deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Dan heb je dat 100, dat getal 100 terug. 100-voudig, dat is het, de maximale opbrengst van het zaad. Nou, die zaaier gaat uit om te zaaien. Broeders en zussen, je kunt hier natuurlijk heel lang over nadenken, dat gaan we niet doen. Maar En je kunt dat zo zien dat inderdaad de Heere zaait en nou ja, het is maar afwachten, of de Heer, dat staat er niet eens bij, maar goed, het is maar afwachten waar dat zaad dan terechtkomt en dergelijke. Je ziet hier in dat zaaien en hoe dat allemaal neervalt, zie je ook verschillende fasen in de geschiedenis van het Koninkrijk der Hemelen, of het Koninkrijk Gods. Namelijk vier fasen. De eerste fase is het zaaien door Johannes de Doper, die als eerste begon met de verkondiging van het Koninkrijk der Hemelen. De tweede fase, dat is de fase die door de Heer Jezus zelf ter hand genomen werd. Want na Johannes de Doper begon de Heer Jezus te verkondigen van bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. En de derde fase, dat is de uitzending van de discipelen, de apostelen. Ook zij worden uitgezonden door de Heer met diezelfde opdracht bekeerd. Alleen in al die drie gevallen wordt de boodschap niet aanvaard. En als je nou terugkijkt in de geschiedenis van Israël, de Bijbelse geschiedenis van Israël, zo omstreeks de tijd dus dat de Heer Jezus op aarde was en daarna, dan moet je zeggen van nee, inderdaad, die drie bedieningen waar sprake van is, van Johannes de Doper, van de Heer Jezus en ook van de discipelen en de apostelen, heeft geen vrucht opgeleverd. Dat wil zeggen, het Koninkrijk der Hemelen is niet begonnen. En die vierde zaaiing, dat deel dat in goede aarde viel, ja, eigenlijk is daar nog het wachten op. En natuurlijk, individueel zijn er wel mensen tot geloof gekomen, bij wie dat inderdaad vrucht droeg. Maar in grotere lijnen moet je zeggen, dat zaad dat moet nog gestrooid worden. En dat gebeurt ook wel, dat gebeurt uiteindelijk in de voleinding, of in de voleinding van de eeuw, de voleinding van de tijd, gebeurt dat en dan wordt het gezaaid en dan breekt inderdaad met de toekomende eeuw het Koninkrijk der Hemelen aan. Maar dat is een honderdvoudige vrucht, dat is het maximale wat er zeg maar uit het zaad voort kan komen. En dat getal 100, dat blijkt dus iets te maken te hebben enerzijds met Abraham en vooral Abrahams nageslacht en de zegening daarvan. En anderzijds dus met dat Koninkrijk der Hemelen. Maar ja, dat zijn eigenlijk twee aspecten van één en dezelfde zaak. Want als Abrahams nageslacht gezegend wordt, is het Koninkrijk der Hemelen hier op aarde gevestigd. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daar heeft dat getal 100 mee te maken. Ik heb nog een gedeelte in de Bijbel, dat is ook mooi om even te lezen, broeders en zusters, in Markus 10. Gaat ook over het ingaan in het koninkrijk. Markus 10, vanaf vers 17. Dat gaat vanaf vers 17, gaat dat over die rijke jongeling. En er staat, toen hij op weg was, ging, liep iemand op hem toe, viel op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tot hem, waarom noemt ge mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Gij kent de geboden, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niets ontvreemden, eer uw vader en moeder. Hij zeide tot hem, meester, dat alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus hem aanziende, kreeg hem lief en zei tot hem, één ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemel hebben en kom hier, volg mij. Maar zijn gelaat betrok bij dat woord, hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. En dan gaat de Heer Jezus daar wat van zeggen tegen zijn discipelen. Dan staat er in vers 23, hoe moeilijk zullen zij die geld hebben het koninkrijk Gods binnengaan. En zijn discipelen waren zeer verbaasd over zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tot hen, kinderen, hoe moeilijk is het koninkrijk Gods binnen te gaan. Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog ener naald, dan dat een rijke het koninkrijk Gods binnen gaat. En ze waren nog meer verslagen, zeiden tot elkaar, maar wie kan dan behouden worden? Jezus zag hen aan en zeide, bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. Er wordt in vers 26 gezegd van, ja, wie kan dan behouden worden? En het blijkt natuurlijk wel dat als u dit zo hier in het verband leest, dat je ziet dat het behouden worden hier betekent het koninkrijk Gods binnengaan. En het ook betekent het eeuwig leven beerven. En dat kwam de jongeling vragen. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beerven? Wanneer kon hij dat eeuwige leven, oftewel dat leven van de eeuw dan beerven? Nou, op het moment dat die eeuw waarin dat leven geleefd moest worden, ook zou aanbreken. Dus de toekomende eeuw. Dat is ook de eeuw van het koninkrijk. Nou, hoe kan je dat koninkrijk binnengaan? Ofwel, in deze bewoordingen, hoe kun je behouden worden? Ja, dat is iets dat is bij mensen onmogelijk, maar bij God is het mogelijk. Zelfs voor een rijke, zegt de Heer. Nou, vers 25 zegt dat dan zo mooi. Het is makkelijker dat een kameel door het oog ener naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk Gods binnengaat. En daar zit dat getal 100 in, broeders en zusters. In dit vers, over die kameel en over dat oog van de naald. U weet wel, dat oog, misschien weet u het ook niet trouwens, maar dan vertel ik het u even. Het oog van de naald, dat is de naam destijds van een klein poortje in de muur van Jeruzalem, naast de hoofdpoort. En als na sluitingstijd van de stad, kwam je de stad niet meer in. Dat wil zeggen, niet meer op de manier zoals je er eigenlijk in wilde gaan. Namelijk met al je spullen die je op je kameel had geladen. Dat ging niet. Je kon zelf wel als mens kon je nog even door dat poortje, maar die kameel niet. Die kwam niet naar binnen. Of het moest zijn in stukjes. Maar op zich kwam die niet binnen. En mensen zeggen wel eens van ja, nee, maar goed, als die kameel dan als een last wordt afgelegd, dan kon die nog naar binnen. Nee, dat is niet zo. Zo klein was dat poortje. Een mens kon er maar net door naar binnen toe. Dat is gewoon puur uit veiligheidsoverwegingen. En vandaar dat de discipelen ook zeggen van ja, maar wie kan dan behouden worden? Met andere woorden, dan is het onmogelijk behouden te worden. Dus zij onderstrepen ook dat zo'n kameel dat poortje niet binnen kon komen. Want wie kan dan behouden worden? En de Heer zegt het ook, ja, dat is bij mensen onmogelijk. Dat kan ook inderdaad niet. Tenzij in stukjes. Ja, dat klinkt een beetje lelijk natuurlijk. Maar goed, dat heeft er wel een beetje mee te maken ergens. Als je je leven wil behouden, kun je niet het koninkrijk Gods binnengaan. Maar als je je leven wil verliezen, zul je juist behouden worden. Dus het zit er op zich wel mooi in. Maar broeders en zussen, wat ook zo mooi is, dat is dat die kameel, waar het hier om gaat, het Hebreeuwse woord voor kameel, dat is het woordje gimmel. Nou, dat klinkt op kameel, of hoort naar kameel. Maar gimmel, dat is het derde. Dat is de naam van de derde letter in het Hebreeuwse alfabet. Kortom, de 3. Hij heeft ook de getalswaarde 3. En oog van de naald, dat is de naam van de letter kof in het Hebreeuwse alfabet. En die letter heeft de getalswaarde 100. Als u het eerste beste boekje Bijbels Hebreeuws koopt, lesboekje Bijbels Hebreeuws koopt, dan zul je daarvoor in zul je een lijst zien staan met alle letters, Hebreeuwse letters, en dan staan daar de getalswaarden ook precies zo achter. De alef, dat is de 1, de beet, dat is de 2, dat is net als bij ons het alfabet, alefbet. Nou, en de gimmel is de 3, en zo gaat dat voort. En dan als de getallen of de letters bij de 10 zijn aangekomen, begin je verder te tellen met 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. En dan kom je bij de 100 en daar staat de kof. Dat is de van achter gerekend de 4e letter van het Hebreeuwse alfabet. Daarna staan er nog 3 letters en dan is het afgelopen met het alfabet. Maar die kof is 100. Nou, het is gemakkelijker, zegt de Heer, dat een kameel door het oog van de naald. Iemand heeft ons gezegd van, je kunt 100, kun je niet door 3 delen. Tenminste, dat kan wel, maar er komt geen einde aan. Ik weet dat nog wel van school, dat heet dan een repeterende breuk. Weet je wel? Vroeger was dat veel makkelijker, dan zei je gewoon 3, 1, deelstreep 3. 3, 1 derde. Maar als je dat in cijfers gaat zeggen, 3,33333, ja, ergens komt het niet uit. Hè? En dan moesten wij na verloop van tijd maar een streep door een van die drietjes zetten. En dan gaf dat aan van dit gaat door tot in het oneindige. Hè? Alsof een mens dat kan weten natuurlijk, maar goed. Want die weet niet waar het oneindige ligt. Maar zo zit dat dan. Dus ja, eigenlijk zegt de Heer hier, het is nog makkelijker om 100 te delen door 3. Dat een kameel dus door het oog van de naald gaat. Daardoorheen. Deel dat maar. Dat is nog makkelijker als dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. Nou, wij kunnen 100 niet door 3 delen. Dus ook wat dat betreft is hier sprake van een onmogelijkheid. En toch zegt de Heer, en dat is natuurlijk het geweldige hier, toch zegt de Heer van ja, dat is inderdaad onmogelijk bij mensen. Mensen zijn niet in staat om zelf tot behoud te komen. Dat geldt in het kader van de boodschap van het Koninkrijk, behouden worden. Dat geldt ook nu. Wij zijn niet in staat zelf ons behoud te bewerken. En dat is iets dat krijg je toegerekend. Daarvan zegt Paulus het ook. Nee, je bent door genade behouden. Dat krijg je gewoon toegerekend. Dat krijg je in de schoot geworpen. Dus ja, eigenlijk laat de Heer hier al zien bij het Koninkrijk. Maar dat geldt ook in onze tijd in die zin. Dat datgene wat voor mensen onmogelijk is. Hè, dat mogelijk is bij God. Ik ontmoet van tijd tot tijd een zuster. Ja, ik zeg zuster. Ja, ik denk ook wel dat het een zuster is. Hè, op een... Als ik dan moet ik ergens spreken en dan is die zuster er en als je er dan mee spreekt. Ja, zij komt uit een zware kerk, weet je wel. En zij heeft niet de vrijmoedigheid om het zich toe te eigenen. Weet je wel. Hoe kan ik nou weten dat ik uitverkoren ben en zo. Dat soort, weet je, en dat is ontzettend moeilijk, maar een hartstikke lief mens. En toch kan ze niet in de vreugde leven van het behoud. Nou, dat soort mensen die leggen heel veel nadruk op het is onmogelijk. Want de andere kant is dat God natuurlijk zegt dat het wel mogelijk is. Nou, als het nou bij God mogelijk is, dan mag je ook die vrijheid en die vrijmoedigheid mag je nemen. En je mag zeggen van ja, Heer, inderdaad, het hangt niet van mijzelf af, maar het is wel uw werk. En natuurlijk, voor mij is het onmogelijk om behouden te worden. Maar als u het wil, dan kan het wel. En u wilt het. Want God wil niets liever dan dat mensen behouden worden. Ik kan het u nog sterker vertellen. Er staat gewoon in de Bijbel dat God wil dat alle mensen behouden worden. En tot de erkentenis van de waarheid komen. Dus je kan nooit zeggen, dat wil God niet. Dat is nooit te zeggen. Er staat niet van, God wil dat alle mensen behouden worden behalve die en die. Of zo. Nee, kijk, in dat opzicht ben je zelf een groot obstakel. Om tegen te houden wat God in zijn genade in feite je wil aanbieden. Bij mensen is het behouden worden onmogelijk. Wij kunnen dat niet uit onszelf, niet uit eigen werken, niet uit eigen kracht. Niet door menselijke rijkdom of armoe of wat dan ook. Nee, je kunt behouden worden door genade. Dat gold in de tijd van het koninkrijk. Dat blijkt uit het 27e vers. Maar dat geldt ook en met name geldt dat in de tijd waarin wij nu leven. Nou hebben wij dus hier in dit vers, maar het zit een beetje onder de tekst als het ware. Maar kom je dat getal 100 tegen en je komt ook het getal 3 tegen. Namelijk in die kameel. Hè, daar kom je het getal 3 tegen. Getal 3, dat is ook een getal dus uit 153. Hè. Dat getal 3, dat is het getal wat in de Bijbel wijst op de volheid van God. Het werk dat God doet bestaat vaak uit 7 punten. Dat is vaak in die zin volledig. Maar als het gaat over de Heer zelf, de volheid, de goddelijke volheid, die komt tot uitdrukking in het getal 3. Maar ook het getal 3 is het getal van de opstanding. Namelijk van de derde dag. En hoe raar het misschien ook is, maar de derde dag in de Bijbel, dat is van tijd tot tijd ook weer de 8e dag. En soms, om het nog een beetje ingewikkelder te maken, is het ook wel eens de 7e dag. Ik weet niet of kunt u zich de eerste avond nog herinneren van dit seizoen over de bruiloft te Kana? Ja, ik weet eerlijk gezegd niet precies wat er gezegd is toen. Weet u dat? Dan kunt u dat nog even vertellen. Want toen was Peter er. Maar toen, u weet wel, de bruiloft te Kana begint met op de derde dag was er een bruiloft te Kana. Heeft hij daar nog wat van gezegd of niet? Daar is hij wel mee begonnen. Ja, ja, dat is ook het eerste vers. Maar heeft hij nog iets van ja, nee? Nou ja, goed. Nee, maar het is op zich wel mooi als je die derde dag, als je Johannes 1 en Johannes 2 leest, hè, dan ontdek je dat in Johannes 1 ook over een aantal dagen gesproken wordt. Hè, daar staat bijvoorbeeld, de volgende dag zag Johannes de Doper Jezus en zei, zie het Lam Gods. De volgende dag. Dat betekent dat er dus ook een dag aan vooraf ging. Nou, dat staat er een paar keer in Johannes 1, de volgende dag, de volgende dag, de volgende dag. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan ontdek je dat die derde dag uit Johannes 2, dat de zevende dag is in de reeks. Heeft u wel gehad? Ja, zie. Ja, nou gelukkig. Dan komt het toch weer boven. Hè? Nou, en dan zie je dat de derde dag daar een beeld is van de zevende dag. Of eigenlijk gelijk staat met de zevende dag. De bruiloft te Kana is het eerste teken. En dat is helemaal verbonden aan het teken van die 153 vissen. Die houden met elkaar verband. Maar goed, die zevende dag, dat is eigenlijk die grote Sabbat die nog wacht voor het volk van Israël. De Sabbatsrust die wacht voor het volk van Israël. En die wordt gekenmerkt door een bruiloft. Dus 3 houdt verband met die dag. Die zevende dag. Maar die derde dag houdt in de Bijbel ook weer verband met de achtste dag. Want de Heer stond op de eerste dag der week. Even los van de vraag wanneer die dag begon. Want die begon niet om 12 uur 's nachts, van zaterdag op zondag. Even los daarvan. Maar op de eerste dag der week stond hij op. Maar de eerste dag is eigenlijk ook weer de achtste dag. En het was tegelijkertijd de derde dag. Ten derde dagen zal hij opstaan. Hè? Ja, ik zou volgende keer zeggen dat ik de rekenmachine mee moet nemen. Hè? Allemaal van dat soort dingen. Maar goed, broeders, is het op zich wel mooi. Hè? Dus dat 3 heeft te maken met 7 en 8. Dat is wat daar maar uit blijkt. 7, 3 heeft te maken met 7 als de afronding. God kan het plan wat hij hier op aarde volvoert alleen maar afronden op basis van de opstanding. Maar het nieuwe begin dat hij na deze schepping begint, zeg maar even die grote achtste dag, de dag Gods, waar Petrus over spreekt in de Petrusbrief, die kan ook alleen maar beginnen op basis van de opstanding. Dus er zitten allerlei verbanden, hè, zo onderling. Nou, 3, dat wijst ons op opstanding. En als je opgestaan bent, ben je ook dood geweest. Heb je je leven verloren. En wie zijn leven zal willen verliezen, die zal het vinden. Die zal behouden worden. En die zal, en dat zijn woorden in het kader van het koninkrijk, die zal dus het koninkrijk, die honderdvoudige vrucht, zal hij ingaan, zal hij ook deel aan hebben. En dergelijke. En dat, goed, dat geldt in overdrachtelijke zin ook voor ons. Maar nou staat er tussen dat getal 100 en dat getal 3, staat in de oorspronkelijke tekst, staat het getal 50. 153. En wij zeggen, dat is heel raar trouwens, moet u maar eens kijken, moet u maar eens opletten. Wij als Nederlanders zeggen 153. Dus we zetten die 3 vooraan. Dat doe je ook met allerlei andere getallen, doen wij dat. Dat is een beetje raar. Hè? 43, weet je wel, dan beginnen we met de 3. Hè? Terwijl een Engelsman die zegt 43, die begint met de 4. 4-3, weet je wel. Wij draaien het allemaal. Maar goed, dat is hier ook 153, maar ja, dat moet al zo niet zijn. Hè? Het is 150 en 3. Nou, die 50 staat tussen het ene en het andere in. Het ene getal en het andere getal is als het ware de verbindende factor. Nou, en als we het hebben over de verbindende factor, dan moeten we maar denken aan de factor met een hoofdletter F. Dan kom je natuurlijk altijd bij de persoon van de Heer terecht, van de Heer Jezus Christus terecht. 50, dat is ook het getal weer van een Hebreeuwse letter. En dat is de letter Nun. Van good afternoon, die noen, weet je wel? Noen. En noen is dus 50. En ja, dan hoeft u niet te doen van alsof u dat niet weet, want dat weet u allemaal heel goed. Want denkt u nou eens even aan het Oude Testament, aan Jozua, weet je wel, de opvolger van Mozes. Jozua was de zoon van Nun, precies. En dat is precies die Hebreeuwse letter. Dus Jozua was de zoon van Nun. Of Nun. Maar dan moet je eigenlijk uitspreken als Nun. Klinkt ook wat interessanter als je het zo zegt. Hè? Dus Nun, ja. Maar er staat gewoon Nun hè, in onze Bijbels. Jozua. Ja, Jozua, dat is de naam van de Heer Jezus Christus in het Hebreeuws. Jozua. Als je over Jozua leest in het Nieuwe Testament, in bijvoorbeeld Hebreeën, de Hebreeënbrief, dan staat er in het Grieks gewoon Jezus. Precies dezelfde naam als de naam voor Jezus. Maar de vertalers wisten, hier wordt Jozua bedoeld, dus we zeggen maar Jozua. Maar je kunt daar gewoon Jezus lezen, bij wijze van spreken. Want de een is een beeld van de ander. Nou, dat getal, of die letter 50, dat woord nun, en dan kun je dat ook weer terugvinden in dat Hebreeuws alfabet, maar dat woord nun, dat betekent vis. Hè? En dan zijn we eigenlijk weer heel dicht bij huis. Niet 153, maar dan in dit geval maar één. Hè, maar één vis. Maar weet u wat het ook betekent, broeders en zusters? Als je dat opzoekt in een Hebreeuws woordenboek, dat nun. Het betekent ook de eeuwige. Of de altijd durende. En dan wordt het nog veel mooier, want dan is Jozua dus de zoon van de vis. Maar je kunt ook zeggen van de eeuwige. Van de altijd durende. Van de 50. En 50, dat weet u, dat is 7 keer 7 plus 1. De 7 keer 7, dat is al de volheid van alles wat God wil geven. En dan doet hij er nog één bij. Om de overvloed te laten zien. De Pinksterdag, Handelingen 2, daar staat letterlijk de 50ste dag. Denk aan het jubeljaar. Je had sabbatjaren. Het zevende jaar was steeds een sabbatjaar. Maar als je 7 sabbatjaren had gehad, dus 7 keer 7, dat is 49, dan was het jaar erop een jubeljaar. En wat gebeurde er in het jubeljaar? Dan kwam alles terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Dat had God zo ingesteld in Israël, om ervoor te zorgen dat je niet krijgt wat je nu hebt in deze wereld. Dat de een ontiegelijk rijk is en de ander ontiegelijk arm. Daar had de Heer voor gezorgd. Gewoon één keer in de 50 jaar moest er een streep gezet worden onder al je handel en gedoe. En dan ging alles weer terug naar de oorspronkelijke bezitter. Wonderlijke economisch principe. Ja, ik bedoel, ja, ik las dat laatst ook, weet je wel, van een hoe heet dat, de directeur, nou de directeur, hoe heet dat tegenwoordig? Zo'n baas van een bank, hoe heet dat? Een bestuursvoorzitter, hè? Van de Duitse bank, die had vorig jaar, in 2005, want dat is dan allemaal bekend, die had, ik meen iets van 11 of 12, we kijken niet op een miljoen, 11 of 12,3 miljoen euro verdiend. Of verdiend, dat had hij gekregen. He? Ja, en er had dus iemand uitgerekend dat er kwam op meer dan 38.000 euro per dag. Nou, dan denk je van jongens, waar zijn we nou mee bezig? He? Toen ik gisteravond terugkwam van de Bijbelstudie, toen kon ik nog een klein stukje zien van Barcelona, hoe heet dat? Nou, je bent geen voetballiefhebbers, merk ik wel. Maar in ieder geval, daar voetbalt een kerel daar bij Barcelona. Die vent die verdient elke dag 65.000 euro. Nee, dat is ook niet normaal. Hè? Maar dat kan je toch voorstellen, broeders en zusters, dat datgene waar, want dat zeggen ze dan, daar moet Jan Modaal dus een jaar voor sappelen. En dan mag je nog blij zijn dat je Jan Modaal bent. Hè? Want er zijn natuurlijk mensen die moeten het met veel minder doen. Dat is zo'n man die krijgt dat gewoon per dag. Weet je, dat is zo ongelooflijk uit elkaar getrokken allemaal. Nou, om dat soort wantoestanden te voorkomen, had God dat in Israël allemaal geregeld. Dus daar was sprake van dat één keer in de 50 jaar kwam alle bezit kwam terug naar de oorspronkelijke eigenaar. En dan mocht je misschien naar de mens gesproken hopen dat hij er een beetje slim mee omging. Maar goed, kreeg hij als het ware gewoon weer een nieuwe kans. Nou, daar spreekt het getal 50 van. Dat niet alleen. Die 50, dat spreekt ook over het moment waarop uiteindelijk natuurlijk al het bezit terugkomt aan degene die werkelijk de eigenaar is. En dat is de Heer Jezus Christus zelf. He, want als de Heer Jezus Christus zich straks zal openbaren, he, in heerlijkheid, ja, dan zal hij datgene waar hij recht op heeft, zal hij opeisen. Dan breekt als het ware het grote jubeljaar uit. He, en in dat jubeljaar, he, dan zal hij als de hoge priester verschijnen, te midden van zijn volk. Hij zal zich openbaren aan zijn volk. Hij zal terugkomen uit het heiligdom in de hemel der hemelen. Hij keert terug naar het volk dat hem verwacht. En dan zal Israël mogen wonen in het land van de Heer. Want dat zal dan van de Heer blijken te zijn. En niet van, zoals nu, van Israël of van de Palestijnen of van wie dan ook. Al dat getouwtrek en gedoe. Nee, dan zal de Heer inderdaad als rechtmatige eigenaar alles weer terugkrijgen. En dat mag ook, dat moet zelfs, want het staat ook in de Openbaring, de Heer heeft het namelijk gekocht. Gij hebt gekocht met uw bloed. Door het bloed van de Heer Jezus Christus is het gekocht. Nou, om die nieuwe situatie in te luiden, waarin alles weer terugkomt naar de oorspronkelijke eigenaar, zeg maar even gewoon de Heer zelf, daarvoor werd op de 50ste dag de Heilige Geest uitgestort, zodat het volk daarin ook voorbereid werd. Nou, je ziet daar ook weer prachtige lijnen en prachtige vergezichten in. Nou, dat getal 50, dat staat hier nou zomaar in Johannes 21. En is als het ware de verbindende factor. Wat verbindt, zeg maar even zo, het koninkrijk, 100, met de opstanding? Hoe kunnen die twee bij elkaar komen? Ja, dat is naar de mens gesproken is dat onmogelijk. Maar bij God is het mogelijk. En God staat ertussen. Want hij is de eeuwige. En hij is de altijd durende. Hij is degene die er ook altijd is. En broeders en zusters, dan halen zij die vissen naar binnen. Het zijn grote vissen. 153 stuks. En dat laat toch zien, hoe je het went of keert, maar als je het dan toch over dat getal als zodanig hebt, nou, dan zijn er inderdaad allerlei mogelijkheden die als een soort van verklaring kunnen dienen. En nou ja, goed, waar we nou vanavond zo een beetje mee bezig zijn geweest, dat is dan ook een mogelijkheid. Maar het laat in ieder geval zien dat in de opstanding de Heer ervoor zorgt dat zijn volk uiteindelijk dat koninkrijk, dat beloofde land als het ware, wat er voor het volk Israël ligt, dat volk ook dat land zal binnengaan. Dat is vrucht van het werk dat de Heer heeft. Als je de bruiloft te Kana vergelijkt met dit wat hier gebeurt, dan moet je zeggen van ja, er zijn allerlei overeenkomsten. Je ziet in de bruiloft te Kana zie je dat er geen wijn is. En hier is geen eten. Hier is geen eten. Je ziet dat ook dat er gesproken wordt over aantallen. In Johannes 2, maar goed, dat herinnert u zich natuurlijk nog wel. Daar is sprake van 6 stenen watervaten van 2 à 3 metreten. Ik heb wel eens iemand uit horen leggen van 2 à 3 metreten. Dus die dingen die werden nooit vol, want die waren lek. Zeiden ze dan. Ja, nou, zo lust ik er ook nog wel een paar. Nee, maar goed, dus 2 à 3 metreten. Ik weet niet of het gezegd is toen de tijd, maar dat die 2 à 3, ja goed, wij gebruiken dat ook wel eens, hè, in het gebed waar 2 of 3 in uw naam vergaderd zijn, dan bent gij in uw midden. Maar 2 à 3, dat wijst op het getuigenis van het gelovig overblijfsel van Israël. Er wordt in Jeremia gesproken over een boom die geslagen wordt. De vruchten daarvan worden er afgeslagen en dan blijven er nog 2 à 3 hangen, staat er dan. Dat is het overblijfsel. Zo zal het overblijfsel zijn, staat erbij. Maar ook op het getuigenis van 2 of 3 staat een zaak vast. Dus dat heeft met getuigenis te maken. Heeft te maken met het gelovig overblijfsel. En het heeft daar te maken met Israël, 6. Het heeft te maken met de mens die gevuld moet worden. Hier is sprake van 153. En die 153, ja, zijn eigenlijk ook weer dat overblijfsel, dat gans Israël wat behouden zal worden. Wijs daarop. En dat is een vrucht die de Heer tot stand brengt. Door een woord. Net zoals in bij de bruiloft te Kana. Daar zei Maria van, je moet luisteren naar wat hij zegt. Doe wat hij zegt. En dan spreekt de Heer een woord. En dan doen ze wat hij zegt. En vervolgens verandert water in wijn. Wijn, beeld van de Heilige Geest. Van het nieuwe leven. En hier doen ze wat de Heer ook zegt. De Heer zegt, gooi dat net aan de andere kant uit. En wat komt eruit voort? Vrucht. 153-voudige vrucht. Dat is ook mooi. U weet wel, 153. 1 plus 5 plus 3. Moet nog even verder rekenen. Hè? Dat is 9. En als je Galaten 5 vers 22 leest, over de vrucht van de geest, dan is dat een 9-voudige vrucht. En de geest heeft, ja, bewerkt de vrucht, ook strakjes, in het volk, onder het volk. Dat is begonnen met de Pinksterdag, de 50ste dag. Maar die geest die zal zijn vrucht hebben, onder het volk. En dat volk, dat zal opleveren, ja, 100-voudig. 30, 50, 100-voudig. De Heer zal daarmee op wonderlijke wijze tot zijn doel komen. Wel, broeders en zusters, in Johannes 2, als het daar gaat over die bruiloft te Kana, dan zegt de Heer, je moet die dingen met die vaten, die moet je met water vullen. En opeens blijkt het dan wijn te zijn. Water in wijn. Hier zegt de Heer van, je moet dat net aan de andere kant in het water gooien, in de zee gooien. En dan zit dat net, dat zit ook gewoon echt vol. Klaar. Je zou haar zeggen, het scheurde net niet. Hè? Maar goed, dat mogen we niet zeggen, want het staat er niet. Maar dat net, dat zat vol. Hè? En dat slepen ze aan land. En dan, ja goed, dan kunnen ze daarvan eten. Net zoals dat ze van de wijn konden drinken. Hè? De Heer komt op zijn wijze tot zijn doel. Dat net, dat scheurt niet. Want alles wat daarin zit, dat wordt behouden. Hè? Dat is behouden. Zo gaat dat met het overblijfsel dat de Heer heeft. En dan vraagt de Heer van, ja, heb je ook wat te eten? En dan is het eerst nee, maar later, ja, dan is het wel. En dan wordt er ook in feite gegeten. Dat staat er ook in vers 13. Daar staat, Jezus kwam, dus Johannes 21. Jezus kwam en hij nam het brood en gaf het hun en evenzo de vis. Brood en vis gaf de Heer. En ja, dat zijn beide in feite beelden van zichzelf. Hij is het brood des levens, maar hij is ook de vis. Denk ook aan aan het wonderbare spijziging. Broden en vissen waren er. En die werden verdeeld en iedereen had voldoende. En er bleven nog 12 korven over. Broeders en zusters, als het om ons gaat, dan gaat het erom dat wij, ja, de Heer, ja, uiteindelijk mogen herkennen in alles wat hij doet, ook in onze levens. En dat is eigenlijk zo mooi hier van dit teken. Hè, dat het gebeurt, en alles wat er dan maar gebeurt, dat is dat de Heer zegt van, ja, je moet het aan de andere kant gooien, en ze halen het op. En dan snapt Petrus wat er aan de hand is, en dan zegt hij, het is de Heer. Hè, en dat, ja, dat is iets dat moet je voor jezelf op de een of andere manier ook vasthouden. Dat je als gelovige mag weten, dat wat je ook overkomt in je leven, dat toch de Heer erbij is. En ja, het valt warempel niet mee om altijd de Heer overal in te zien en te herkennen. Paulus schrijft dat dan wel van, dankt onder alles, weet je wel. Maar dat valt niet altijd mee. Maar toch zul je ontdekken dat de meeste rust in je leven aanwezig zal zijn op het moment dat je gaat herkennen dat de Heer zijn hand in de dingen heeft die er in je leven gebeuren. Dat je dat ook mag erkennen. En nogmaals, dat valt niet altijd mee. En je moet ook niet altijd daar maar heel gemakkelijk over nadenken en dat allemaal maar gemakkelijk zeggen van, ach, oh, maakt mij niet uit, want het is de Heer. Weet je wel, zo werkt dat vaak helemaal niet. Nee, je moet op een gegeven moment de Heer gaan herkennen. Het is de Heer. En dat is dan zo mooi.
De discipel dan, welke Jezus lief had, zei tot Petrus.
Oh ja, 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 inderdaad. Het is Johannes. Ja, ik zei Petrus, hè. Ja. Ja, even tussendoor. Wat zeg je? Wie heeft wie lief?
Omdat de discipel dan daar Jezus lief had.
Ja.
Door de liefde herkende hij.
Ja. Ja. Nou, daar moet ik even wat van zeggen.
Ja.
Ja. Er staat in mijn vertaling staat de discipel dan dien Jezus lief had. Dat kun je door het woordje welke kun je dat niet onderscheiden. Maar dat betekent dat Jezus die discipel lief had. Hè? Dus het betekent niet eens zozeer dat die discipel Jezus lief had. Want dan had er gestaan de discipel die Jezus lief had. Maar er staat dus de discipel dien Jezus lief had. Dus het gaat over een discipel, ja, Johannes, hè, die dus op een bijzondere manier wordt lief gehad door de Heer. Daar was een bijzondere band en dat merk je ook later, hè, als het daar... want dan wordt daar ook nog over gesproken. Ja. Maar dat is inderdaad goed. Ja, ik zei dat eventjes. Petrus, hè, die zei van het is de Heer, maar het is Johannes. En het is de discipel die de Heer lief had. Ja. Dus discipel die het voorwerp is van de liefde van de Heer.
Maar weet je inderdaad dat het staat in die Jezus lief had.
Ja, maar het moet toch dien zijn.
Dat?
Ja. Ja.
En er staat er gewoon eerst welke.
Ja, maar ja, welke, dat kun je dus ook op twee manieren opvatten. Maar het betekent, want die uitdrukking komt namelijk wel vaker voor, hè, en alleen in het Johannesevangelie. Maar het betekent inderdaad dat de liefde, kijk, natuurlijk zal Johannes de Heer ook lief gehad hebben, hoor, zo bedoel ik dat niet. Maar dat de liefde in deze zin, de liefde gaat uit van de Heer Jezus naar Johannes toe. Dat is wat de bedoeling is. In ieder geval, dat is wat de bedoeling is van de oorspronkelijke taal. Hè, dat zit zo. Nou ja, goed, je hebt de Heere lief. Nou, hier ligt eigenlijk tegenaan, hè, wel mooi dat u dat nog even zegt zo. En hier ligt tegenaan de tekst uit Romeinen 8. En dan gaat het weer heel specifiek over de liefde van ons naar de Heer toe. Hè. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. En dat is het punt. Dus zoals Johannes later zegt, ja, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En Johannes is daarin, ja, wat dat betreft, het voorwerp van de liefde van de Heer. En de naam Johannes, dat is ook weer mooi, betekent de Heere is genadig. Dus de genade van God, van de Heer, die wordt zichtbaar in zijn liefde die hij voor ons heeft. Nou, en dat wilde ik ermee zeggen, wij moeten dat, broeders en zusters, als gelovigen ook in deze tijd, wij moeten dat, ja, maar gewoon vasthouden. Dat je weten mag dat de Heer je lief heeft. En dat je vervolgens op grond van die liefde ook hem kunt liefhebben en ook hem kunt herkennen. In elke situatie, in alle omstandigheden. Hij is degene die lief heeft. Zelfs op de momenten dat je zelf zegt van ja, maar goed, nou, hier kan ik de Heer niet om lief hebben. Hè, want die momenten kunnen er best zijn. Dan nog moet het voor je vaststaan dat hij je wel lief heeft. En dat is iets dat moeten we vasthouden, broeders en zusters. Zo is dat voor ons. En zo zal dat ook straks, hè, in de toekomst ook weer gelden voor het volk van Israël. Want de Heer, ja, heeft ook wat met het volk, hè, nog bijzondere plannen. In zijn voornemen, in zijn plan. En die zal hij ook ten uitvoer brengen ook. De Heer komt wat dat betreft ook tot zijn doel. Of hij is degene die tot zijn doel komt. En dat geldt voor Israël, geldt voor ons ook. Nou, broeders en zusters, ik wilde het daar voor vanavond en eigenlijk voor dit seizoen bij laten. Dus ja, u bent wat die 153 nog niet veel verder opgeschoten natuurlijk. Gewoon een mening erbij. Maar andere kant is, hè, we ontdekken natuurlijk wel prachtige lijnen die daar zo in dat hele gedeelte liggen. Die discipelen die ontdekken dat het de Heer is. En ik hoop, hè, dat we dat ook zo met elkaar hebben mogen ontdekken in de schrift. Dat de Heer Jezus Christus centraal staat in de schrift en centraal heeft gestaan, hè, ook in de Bijbelstudies. Als de Heer daar aanwezig is bij zijn discipelen, Ja, dan gaat daar zoveel heiligheid van uit, hè, van dat moment. Die discipelen durfden niet te zeggen van wie bent u? Hè, want ze wisten dat het de Heer was. Hè, ja, en dat is eigenlijk zo mooi. Hè. De Heer die was daar en ach, ze weten dat hij het is, maar ze durven het hem niet te vragen. En zo nadrukkelijk in al zijn heiligheid was de Heer daar nabij. En dan, ja, goed, dan gaat hij gewoon daar met ze eten. Net zo gewoon als dat Petrus aan het begin zegt, als al die geweldige dingen gebeurd zijn van de opstanding en al twee verschijningen, dat Petrus zegt van, ik ga vissen. Hè? Je zou zeggen van, nou, je hebt toch wel wat anders te doen. Nee, Petrus, ik ga vissen. En die anderen, wij gaan mee. En ze gaan gewoon vissen. Want ja, dat is ook de taak. Dat is ook hetgeen wat gedaan moet worden. En ja, zo mogen ook wij weten dat de Heer ook voor ons her en der ook een taak voor ons heeft. Hij wil ons ook gebruiken. Het getuigenis dat we dragen wil hij gebruiken voor de mensen om ons heen. Voor onze omgeving. En ja, we mogen ook van die geweldige liefde spreken. Zullen we met elkaar de Heer ook nog danken. Lieve Vader in de hemel, wij willen u hartelijk dank zeggen. Heere, dat u ons ook deze avond, deze laatste avond van dit seizoen ook weer gegeven hebt. Dat we hier bij elkaar konden zijn. Dat u ons bewaard hebt, Heer, op de weg hier naartoe. En dat we zo met elkaar uw woord mochten openen. Heere, uw woord dat ja, zo vol is en zo rijk is, Heere. Met allerlei zaken die ons ook steeds weer wijzen op u, Heer, op het plan dat u hebt. Heer, we mogen ook zien hoe wonderlijk uw woord in elkaar zit. Hoe soms, ja, van die eenvoudige woorden of soms wel hele opvallende woorden of getallen. Heere, hoe die toch ons steeds weer bepalen bij u. En Heere, we weten dat het allerbelangrijkste is, Heere, dat u ons lief hebt. En dat u uw genade ook aan ons betoond hebt. Dat we ook, ja, behouden zijn geworden, Heere, en een plaats hebben ontvangen bij u in de hemel. Dat is het belangrijkste, te weten dat we u toebehoren. Maar Heer, het is ook geweldig, Heer, om uw woord vervolgens te lezen en dat ook als het voedsel voor onze ziel, voor ons geestelijk leven, voor ons geestelijke mens, onze nieuwe mens, Heer, om dat voedsel elke keer weer tot ons te nemen. Heer, en wij hebben uw voedsel, wij hebben dat voedsel nodig, Heer, zodat dat leven ook ja, daadwerkelijk tot uitdrukking komt. Heer, zodat er vrucht gedragen kan worden. Heer, en we zijn ons er tegelijkertijd van bewust dat net, zoals wij ook zelf niets kunnen doen aan ons behoud, maar dat dat van genade afhankelijk is, bij u is het mogelijk, zo geldt het ook voor de vrucht, Heere. Daar kunnen wij ook zelf maar bar weinig aan doen, maar we weten wel dat als we vol zijn van de rechte kennis van uw wil, ja Heere, dat die vrucht vanzelf komt. Dank u wel, Heer, dat u daarin, ook daarin, Heer, tot uw doel komt. Heere, we willen zo elkaar ook aan u opdragen. Heer, ook voor de komende tijd. We danken u, Heer, dat we elkaar zo een aantal keren mochten ontmoeten hier. En willen ook bidden voor elkaar, Heer, voor de zomer die voor ons ligt. Wil ieder van ons ook nabij zijn. Ja, op de plaats waar we gesteld zijn, Heer. En ja, ons ook op uw tijd weer bij elkaar brengen. Vader, we danken dat we weten dat waar we ook gaan of staan, Heer, dat u bij ons bent. U bent nabij. U bent bij ons. We mogen u ook ja, in alles herkennen en erkennen. Dat u degene bent die ons leven leidt. En in zijn hand heeft. We danken u daarvoor en loven en prijzen u daarvoor. Uit genade. Amen.